Goedenavond, lieve mensen. Wij willen vanavond met elkaar nadenken over Hebreeën 7 en 8. U bent het van mij gewend dat ik u voorlees uit de Telos-vertaling en dat wil ik vanavond ook doen. Het is een beetje lang om alles voor te lezen, maar laten we een deel lezen van deze twee hoofdstukken. Hebreeën 7 te beginnen in vers 1. Want deze Melchizedek, koning van Salem, priester van God de Allerhoogste, die Abraham tegemoet ging toen hij van het verslaan van de koningen terugkeerde en hem zegende, aan wie ook Abraham een tiende van alles gaf, is in de eerste plaats naar de uitleg van zijn naam koning van de gerechtigheid. En vervolgens ook koning van Salem, dat is koning van de vrede. En terwijl hij zonder vader, zonder moeder, zonder geslachtsregister, zonder begin van dagen of einde van leven is, maar op de Zoon van God lijkt, blijft hij priester voor altijd. Aanschouwt nu hoe groot deze was, aan wie zelfs de aartsvader Abraham een tiende van de buit gaf. En dan vers 11. Als er nu inderdaad volmaking door het Levitische priesterschap was, want in verbinding daarmee heeft het volk de wet ontvangen, waarom was het dan nog nodig dat er een andere priester opstond naar de orde van Melchizedek en deze niet genoemd werd naar de orde van Aaron? Want als het priesterschap verandert, vindt er ook noodzakelijk verandering van wet plaats. Want hij van wie deze dingen gezegd zijn, maakt deel uit van een andere stam, waarvan niemand verbonden is geweest aan het altaar. En dan lezen we over Melchizedek in vers 16, die priester is geworden naar de wet, niet naar de wet van een vleeselijk gebod, maar naar de kracht van een onvergankelijk leven. Want van hem wordt getuigd, u bent priester tot in eeuwigheid naar de orde van Melchizedek. Want er is enerzijds een afschaffing van het vroegere gebod wegens zijn zwakheid en nutteloosheid, want de wet heeft niets tot volmaaktheid gebracht, en anderzijds de invoering van een betere hoop, waardoor wij tot God naderen. En voor zover het niet zonder eedzwering plaats had, want zij zijn wel zonder eedzwering priesters geworden, maar hij met eedzwering door hem die tot hem zei, de Heer heeft gezworen en het zal hem niet berouwen, u bent priester tot in eeuwigheid. In zover is Jezus ook borg geworden van een beter verbond. En zij zijn wel vele priesters geworden, omdat zij door de dood werden verhinderd aan te blijven. Maar hij, omdat hij blijft tot in eeuwigheid, heeft een onveranderlijk priesterschap. Daarom kan hij ook volledig behouden wie door hem tot God naderen, daar hij altijd leeft om voor hen tussen beiden te treden. Want zo'n hoge priester paste ons ook, heilig, onschuldig, onbesmet, gescheiden van de zondaars en hoger dan de hemelen geworden, die het niet dagelijks nodig heeft, zoals de hoge priesters, eerst voor zijn eigen zonde slachtoffers op te offeren, daarna voor die van het volk. Want dit heeft hij eens voor altijd gedaan, door zichzelf op te offeren. Want de wet stelt als hoge priesters mensen aan die zwakheid hebben. Maar het woord van de eedzwering, die na de wet gekomen is, stelt de Zoon, die tot in eeuwigheid volmaakt is. De hoofdzaak nu van wat wij zeggen is dat wij zo'n hoge priester hebben, die is gaan zitten aan de rechterzijde van de troon van de majesteit in de hemelen, een bedienaar van het heiligdom en van de ware tabernakel die de Heer heeft opgericht, niet een mens. Want iedere hoge priester wordt aangesteld om zowel gaven als slachtoffers te offeren. Daarom was het nodig dat ook deze iets had om te offeren. Als hij evenwel op aarde was, zou hij niet eens priester zijn, daar er zijn die naar de wet de gaven offeren. Deze dienen een zinnenbeeld en schaduw van de hemelse dingen, zoals Mozes een goddelijke aanwijzing ontving toen hij de tabernakel zou vervaardigen. Want ziet erop toe, zegt hij, dat u alles maakt naar het voorbeeld dat u op de berg getoond is. Maar nu heeft hij een zoveel uitnemender bediening verkregen, als hij ook middelaar is van een beter verbond, dat op betere beloften is gegrondvest. Want als dat eerste onberispelijk was geweest, zou er voor een tweede geen plaats gezocht zijn. Want hen berispend zegt hij, zie de dagen komen, zegt de Heer, dat ik voor het huis van Israël en voor het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten. En dan staat daar van het nieuwe verbond, er volgt een lang citaat uit Jeremia 31. En tenslotte in vers 13 wordt daar toelichtend bij gezegd, door te zeggen een nieuw, heeft hij het eerste, dat wil zeggen het eerste verbond, oud gemaakt. Wat nu oud is en verouderd, is dicht bij de verdwijning. Tot zover de lezing uit het woord van God. Eigenlijk moet ik, om te beginnen, een correctie aanbrengen op de titel van deze avond. Want die luidt Christus groter dan Melchizedek. En dat past wel mooi in het hele rijtje. Christus groter dan de engelen, minder dan de engelen, groter dan Mozes, groter dan Aaron. Dus het past er ook mooi achter, groter dan Melchizedek. Maar eigenlijk is dat in deze hoofdstukken helemaal niet het punt. Het punt waarom het gaat is dat Melchizedek groter is dan Aaron. En dat de Heer Jezus priester is naar het voorbeeld van Melchizedek. En daarmee dus ook groter is dan Aaron. Eigenlijk is dit onderwerp dus een vervolg van dat wat de vorige maal al behandeld is aan de hand van de voorgaande hoofdstukken. Je zou vanaf hoofdstuk 5 vers 11... van een lange tussenzin kunnen spreken. Aan het einde van dat stuk daarvoor, hoofdstuk 5 vers 9 en 10, daar in vers 10, wordt Melchizedek geïntroduceerd, ook al in vers 6. En dan onderbreekt de schrijver zichzelf voor een lange praktische vermaning aan het adres van de Hebreeën. En aan het einde van die vermaning, aan het einde van hoofdstuk 6, komt hij dan opnieuw uit bij Melchizedek. Je zou dus kunnen zeggen, hier in hoofdstuk 7 vers 1 pakt hij de draad weer op om verder te spreken over deze buitengewoon fascinerende figuur van Melchizedek, die een sleutelpositie inneemt in deze brief. Nu was Melchizedek natuurlijk uiteindelijk een sterfelijk mens, ondanks die mooie beschrijving zonder vader, zonder moeder, dat hoort bij Melchizedek als type. Dat wil niet zeggen dat hij hier op aarde niet ouders gehad heeft en een geslachtsregister en dat hij niet geboren zou zijn en niet gestorven zou zijn. Maar als type zoals hij in Genesis 14 wordt voorgesteld, als iemand die, wat oneerbiedig gezegd, zomaar uit de lucht lijkt te komen vallen, zoals hij daar wordt geïntroduceerd, als iemand die niet deel uitmaakt van een groter priesterschap, een erfelijke opvolging, die daar staat eigenlijk als een unieke, eenmalige gestalte. Als zodanig is hij een type van Christus. Maar het punt wat ik nu duidelijk wil maken is dat hij uiteindelijk een gewoon mens is geweest. En dat de Heer Jezus dus, in zoverre klopt de titel, groter dan Melchizedek is geweest. Maar dat is niet het punt van het betoog. Het punt van het betoog is, Melchizedek is groter dan Aaron. Dat ga ik u direct toelichten. En Christus is priester, niet naar de orde van Aaron, maar naar de orde van Melchizedek. Maar nu moet ik u eerst proberen, dat zal de vorige keer ook zeker gebeurd zijn, maar dat moet nu benadrukt worden. Ik moet u eerst proberen duidelijk te maken waarom dat überhaupt zo belangrijk is. Waarom hebt u de kou getrotseerd en de mogelijke gladheid en het gevaar voor sneeuw om te horen dat Christus priester is naar de orde van Melchizedek? Wat hebt u daaraan? Wat wordt u daar wijzer van? U kunt zich misschien bij die hele uitdrukking niet eens iets voorstellen. Een uitdrukking uit Psalm 110. Christus begroet als priester naar de orde van Melchizedek. Waarom is dat zo belangrijk dat de schrijver daar zoveel nadruk op legt tegenover deze Hebreeuwse, dat wil zeggen Joodse gelovigen, Joodse christenen, en over hun hoofden heen ook naar ons? Maar het is alweer goed om even te bedenken dat het in de eerste plaats gaat over Joodse gelovigen. Want die hadden een probleem dat u en ik niet zo kennen. Dat probleem is Ja, we zijn nu wel overgestapt van het traditionele Jodendom. We zijn nu christenen geworden, volgelingen van Jezus Christus. En de meeste van onze Joodse volksgenoten zijn dat niet geworden. Wat we daar nu voor terugkrijgen is vervolging, verdrukking. Dat zullen we later in hoofdstuk 10 zien. Is het eigenlijk allemaal wel de moeite waard geweest? Hebben we daar nu alles voor prijsgegeven om dan nu vervolgd te worden? Is het de moeite waard? En dan beschrijft de schrijver, vooral in dit hoofdstuk 7, uitvoerig wat Jodendom, de uitdrukking vindt u hier niet, maar zo noem ik het nu maar even, wat Jodendom eigenlijk is. Dan moeten we bedenken, het Jodendom, de Joodse religie, als je het zo zou willen zeggen, is door God zelf gegeven. Dat moet je goed bedenken als we hier lezen dat het oud en verouderd is, der verdwijning nabij en dat het niets tot volmaaktheid heeft gebracht en dat we nu met een beter verbond te maken hebben en met een betere hoop en betere beloften. Het lijkt bijna alsof dat oude zo slecht in elkaar zat dat je je bijna niet kan voorstellen dat God dat ook gegeven had. Maar dat oude was ook door God gegeven, dat oude verbond, dat oude priesterschap, dat oude heiligdom, de tabernakel, later de tempel, dat oude offer, die hele offerdienst, dat was allemaal door God gegeven. Waarom zou dat dan nu niet deugen? Wel, omdat het één ding niet bezat. Er ontbrak iets buitengewoon belangrijks aan. En dat wist God natuurlijk ook. God gaf het als een noodverband, totdat Christus zou komen. Zo lees je dat in Galaten 3. God gaf het tot op Christus. Een noodverband dat in dat bestel, in dat kader, perfect was. Precies geschikt voor de omstandigheden. Maar in één opzicht was het niet perfect. Het allerbelangrijkste ontbrak eraan. Het was ook maar een noodverband. Wat eraan ontbrak is Christus. Als je dat ene zinnetje bekijkt in hoofdstuk 7. De wet heeft niets tot volmaaktheid gebracht. Dan bedenken wat Romeinen 7 zegt dat die wet heilig, rechtvaardig en goed is. En dat is er nog steeds. Maar die wet kan mensen niet met God verzoenen. Die wet kan alleen maar mensen aan de kaak stellen dat ze juist zondaren zijn en verzoening nodig hebben. Nu had dat oude bestel, zo noem ik het maar, daarvoor ook een voorziening. Ook het Jodendom is een godsdienst van genade, van verzoening. God gaf daarvoor de priesterdienst en hij gaf daarvoor de offerdienst. Maar ik zei, het is een noodverband, want die priesters waren zelf ook zondig. Het waren mensen die daarom ook stierven en dan werden ze weer opgevolgd. Elke keer was er weer een nieuwe priester nodig. Dat priesterschap was niet volmaakt. En die offers waren het ook niet. De enige werkelijke innerlijke waarde die die offers hadden, was dat zij vooruitzagen naar het grote offer van de Heer Jezus. Dat was hun enige waarde. Ze wezen vooruit naar iets dat pas echt werkelijk waarde in zichzelf zou hebben. Dat priesterschap was dus onvolkomen. Het heiligdom was onvolkomen, want het was maar een aardse constructie. Eerst de tabernakel, later de tempel. De offerdienst was onvolkomen. Het was slechts het bloed van stieren en bokken, zoals in hoofdstuk 9 wordt genoemd. Het was allemaal onvolkomen. Want het grootste en het belangrijkste ontbrak, en dat is Christus. En als de Heer Jezus komt, verandert daarmee ook alles. Dat zie je juist in deze hoofdstukken. In hoofdstuk 7 zien wij een nieuwe priesterlijke orde, namelijk die van Melchizedek. In hoofdstuk 8 zien wij een nieuw verbond, dat het oude vervangt. In hoofdstuk 9 zien wij een nieuw heiligdom. Niet een aards heiligdom met mensenhanden gemaakt, maar een hemels heiligdom. In hoofdstuk 9 en 10 vind je een nieuw offer. Niet het offer van stieren of bokken, maar het offer van Christus zelf. Een offer dat ook niet herhaald hoeft te worden, maar dat eens voor altijd afdoende is voor alle die geloven. En tenslotte in Hebreeën 10, een nieuw gezelschap van aanbidders. Een nieuwe priesterorde, een nieuw verbond, een nieuw heiligdom, een nieuw offer, een nieuw gezelschap van aanbidders. Het christendom is dus niet simpelweg het jodendom plus Christus. Alles wordt met Christus nieuw. Daarmee is het oude niet volkomen aan de kant geschoven. Het is de verrijking en de vervulling van het oude. Want dat nieuwe verbond, dan moet je eigenlijk niet zeggen, het vervangt het oude. Het verrijkt het oude doordat het oude plus Christus is. Dat nieuwe priesterschap schuift dat oude niet helemaal aan de kant, want als je kijkt naar de taak die de Heer Jezus uitoefent in de Hebreeënbrief, dan is dat de taak die Aaron uitoefende in het Oude Testament. Zij het dan in een hemelsheiligdom, met een volmaakt offer, het offer van zichzelf. Dus je moet er ook weer niet een scheiding tussen maken, integendeel. Daarmee is de wet ook niet terzijde gesteld, integendeel. Het bestel is verrijkt, verdiept en aangevuld en pas tot zijn diepe innerlijke zin gebracht door de komst van de Heer Jezus. Je kunt dus niet zeggen, alles blijft bij het oude, alleen je krijgt er Christus bij, dan heb je te weinig oog voor het nieuwe. Maar je mag ook niet doorslaan naar de andere kant en zeggen, alles is een vervanging van het oude, dat heeft totaal afgedaan. Nee, het nieuwe is de vervulling, de verrijking en de verdieping van het oude. De wet is nog steeds heilig, rechtvaardig en goed. Maar het heeft zijn vervulling gekregen in de Heer Jezus Christus. En om nu te begrijpen wat de betekenis is van de Heer Jezus, in vergelijking, daar gaat het nu eerst over, met dat oude priesterschap, dat priesterschap van Aaron, gaat de schrijver uit van dat belangrijke woord dat wij vinden en dat zo vaak in het Nieuwe Testament geciteerd wordt, dat belangrijke woord uit Psalm 110. Ik lees dat even voor uit de NBG-vertaling in vers 4. De Heere heeft gezworen en het berouwt hem niet. Gij, en hij richt zich dan tot de Messias, gij zijt priester voor eeuwig, naar de wijze, of zoals het hier in onze in het Nieuwe Testament staat, naar de orde van Melchizedek. Al die punten die we hier in dit vers vinden, komen in de Hebreeënbrief aan de orde. Gezworen. Bij het oude verbond was er van zo'n eedzwering niet sprake, bij dat oude priesterschap, wel bij dat nieuwe priesterschap. Priester voor eeuwig. In het oude priesterschap moest er elke keer een tijdelijke priester, die dan door de dood wegviel, weer vervangen worden door een nieuwe, tijdelijke priester. Hier één enkele priester die tot in eeuwigheid priester is. Niet naar de orde van Aaron. Dat zou niet eens kunnen, want de Heer Jezus kwam uit de stam van Juda. Hij kwam niet uit de familie van Aaron. Hij zou helemaal niet het recht hebben op het Aaronitische priesterschap. Maar hij is priester naar een heel andere orde. De orde van Melchizedek. En ten laatste, daarmee moet je dus, en dat verwijst terug naar Genesis 14, daarmee moet je de figuur van Melchizedek eens een ogenblik bezien. En daarmee opent hoofdstuk 7. Kijk nu toch eens wie deze Melchizedek was. Dat staat hier zo mooi in vers 4. Aanschouwt nu hoe groot deze was. Die Melchizedek. Waarvoor heeft de schrijver dat nodig om dat te betogen? Opdat hij zegt in vers 3 aan het eind, dat Melchizedek lijkt op de Zoon van God. Dus als hij zegt, kijk eens hoe groot Melchizedek is, dan bedoelt hij eigenlijk, kijk eens hoe groot Christus is. Want die is priester naar de orde van die Melchizedek. Kijk nu eens hoeveel groter die Melchizedek is dan Aaron. Hoeveel te groter dus Christus is, die naar de orde van Melchizedek priester is, in vergelijking met de priesters naar de orde van Aaron. Kijk eens hoeveel groter het nieuwe bestel is, waarvan Christus het middelpunt is, ten opzichte van het oude bestel, waar Christus nog aan ontbrak, omdat hij nog niet in deze wereld was gekomen. Nou, als je dan ziet hoe Melchizedek beschreven wordt, dan doet de schrijver dat helemaal in betrekking tot Christus. Zijn naam, Melchizedek betekent koning van de gerechtigheid. Salem betekent vrede. Nou, daarmee wordt die gedachte al meteen naar de Heer Jezus getrokken. Hij is koning van de gerechtigheid, koning van de vrede. En kijk nou eens wat er gebeurde. Als Abraham terugkeerde van het verslaan van die 4, 5 koningen, dan staat daar dat Melchizedek, die was priester van de Allerhoogste God, met brood en wijn naar buiten kwam tot zegen voor Abraham. En Abraham is zo onder de indruk van deze figuur, in wie hij een priester van de Allerhoogste God erkent en herkent, dat hij aan hem de tiende van de buit geeft. Nou, zegt de schrijver, kijk eens aan die twee dingen. Daaraan kan je precies zien dat Melchizedek groter is dan Abraham. Hij werkt dat heel nauwkeurig uit. Melchizedek is degene die Abraham zegent. Wel nu, het is duidelijk, degene die zegent staat boven degene die gezegend wordt. Dus is Melchizedek groter dan Abraham. Abraham geeft tienden aan Melchizedek. Wel nu, het is duidelijk dat degene die tiende ontvangt groter is dan degene die tiende geeft. Dus op twee manieren bewijst hij, Melchizedek is groter dan Abraham. Maar zegt hij, die Abraham, dat is de voorvader van Levi. Hij zegt dat mooi in Oosterse taal. Die Levi was als het ware nog in de lendenen van zijn vader Abraham. In Abraham wordt diens hele nageslacht gezien. Die Melchizedek is dus niet alleen groter dan Abraham, hij is groter dan Levi. Dus is die orde van Melchizedek groter dan de orde van Levi, van Aaron. En dus is Christus groter dan al die Aaronitische priesters, van wie we er zoveel vinden in het Oude Testament. En daarmee is het christendom groter dan het jodendom, dat wil zeggen het jodendom zonder Christus. Daarmee is het nieuwe bestel groter dan het oude bestel. Een totaal nieuw soort priester. Melchizedek die in zijn eigen persoon al leek op de Zoon van God. Daarom wordt hij zo merkwaardig voorgesteld in Genesis 14. Net als de Heer Jezus, die als mens een moeder had, een stamboom had, geboren was, gestorven is, van deze aarde is heen gegaan, maar als Zoon van God van alle eeuwigheid is, zonder vader, zonder moeder, zonder geslachtsregister, zonder begin van zijn bestaan, van alle eeuwigheid Zoon van God, en zonder einde van zijn bestaan, tot in alle eeuwigheid Zoon van God. Dus als je kijkt naar die twee ordeningen, dan is die van Melchizedek groter dan die van Aaron. Maar de schrijver heeft nog veel meer redenen om ons duidelijk te maken hoeveel groter Christus is dan die priesters uit de ordening van Aaron. En hij betoogt dat in de eerste plaats in vers 11 tot 14. Ik heb het eigenlijk al heel in het kort aangestipt door te zeggen, kijk, die priesters uit het huis van Levi, van het huis van Aaron, die waren het altijd tijdelijk. Als ze een bepaalde leeftijd bereikt hadden, als ze stierven, dan was hun priesterschap ten einde. Het had altijd een voorlopig karakter. Daarom zijn er ook vele priesters naar de ordening van Aaron. Terwijl er maar één priester is naar de orde van Melchizedek. Althans in zekere zin, straks moet ik daar nog even een voetnoot bij plaatsen. Eén priester slechts, en die is het tot in eeuwigheid. Dat orde, dat priesterschap van Melchizedek is blijvend en definitief, niet tijdelijk en voorlopig. Ten tweede, in vers 15 tot 19, dat priesterschap van Aaron, dat was erfelijk. Als je vraagt, waarom is die priester, is dat zo'n bijzondere man, is dat zo'n uitzonderlijk mens? Nee, hij is het gewoon op grond van erfgenaamschap. Het is een erfelijk priesterschap. Wat voor iemand dat is, doet er niet toe. Hij is uit de familie van Aaron geboren en dus is hij het. Hij is het nooit op grond van zijn persoonlijke heerlijkheid of zijn persoonlijke kwaliteit. Hij is het op grond van overerving. Maar niet met Christus. Christus is het uit kracht van zijn eigen heerlijke
persoon. Zoals het eigenlijk ook met Melchizedek is. Die als die enige persoon zo uitblinkt boven alle anderen. Aanschouw toch hoe groot deze is, zegt de schrijver zo mooi. Derde verschil, in vers 20 tot 22, dat de Aaronitische priesterschap, daar kwam geen eedzwering aan te pas. Maar wel bij dat priesterschap van Melchizedek. Want God heeft het gezworen en het heeft hem niet berouwd. Gij, zegt hij tot de Messias, zijt priester naar de ordening van Melchizedek. En wat met eedzwering bevestigd wordt, staat hoger, dat is het argument, dan wat niet met eedzwering bevestigd is. En dan in vers 23 tot 25, het vierde argument, gaf het eigenlijk al aan, bij dat Aaronitische priesterschap zijn er vele nodig. Want het is vergankelijk. Elke priester wordt oud en sterft. Daarin komt de hele onvolmaaktheid van dat bestel al tot uitdrukking. Zo zwak als die priesters waren, die sterfelijk waren en ook voor hun eigen zonde moesten offeren, zo glanzend, zo sterk en volmaakt is dat priesterschap van Melchizedek. Want die ene priester is volmaakt in zichzelf. Er is er ook maar één voor nodig, want hij blijft er tot in eeuwigheid. Hij heeft een onvergankelijk priesterschap. Zo zwak als het Aaronitische priesterschap is, was, zo zwak was het hele bestel. Zo sterk en volmaakt als dat nieuwe priesterschap van Christus is, zo sterk en volmaakt is dat hele nieuwe bestel. En het hoge woord moet er maar uit. Dat oude bestel in zichzelf kon dan ook geen mens behouden. Dat nieuwe bestel kan wel mensen behouden. Nou, even voor alle duidelijkheid, voordat u daar misverstanden over krijgt. Zouden er dan in het oude bestel geen mensen behouden zijn geworden? Jazeker wel. Maar dat was eigenlijk Gods genade die uitreikte boven dat oude bestel. Ik zei het straks al, doordat God vooruit zag op de Heer Jezus. Als het bloed vloeide van stieren of bokken. En het werd gebracht door zo'n offer door een Israëliet. Die werkelijk met echt berouw zijn zonde voor de Heere God beleed. En zich krachtens dat offer toevertrouwde aan de barmhartigheid van Israëls God. Dan schonk God zo iemand vergeving. Maar God deed dat door te zien op iets dat ver boven dat oude bestel uitging. Nou, door vooruit te zien op Christus. In Romeinen 3 lees je dat die zonden die vroeger gedaan werden door God vergeven zijn doordat hij vooruit zag op Christus. Dus God zag dat nieuwe bestel al in de verte. En op grond van dat nieuwe bestel, terwijl het nog niet eens aangebroken was, kon God ook al de zonden van de gelovigen in het Oude Testament vergeven doordat hij vooruit zag op het werk van Christus. Maar in de letterlijke zin lag dat niet in het oude bestel als zodanig opgesloten. Dat oude bestel had in zichzelf, puur formeel bekeken, als je niet verder kijkt dan dat bestel zelf, in zichzelf geen enkele kracht. En toch vond die God die kracht doordat hij vooruit zag op Christus. Dat is heel bijzonder. Er staat hier in vers 25, dat is een heel belangrijk vers, daarom kan hij ook volledig behouden wie door hem tot God naderen. Hier is sprake van de volle behoudenis. In het Oude Testament werden gelovigen ook behouden. Maar zoals wij mogen leven vanuit de zekerheid van het geloof, kun je je afvragen in hoeverre dat werkelijk voor hen het geval was. Ze hadden elke keer weer opnieuw het offer nodig. Elke keer de herhaling van het offer. Elke keer moesten ze daarbij gebruik maken van onvolkomen priesters. Maar hier is sprake van een volkomen behoudenis. Krachtens het werk van de Heer Jezus. Krachtens zijn priesterlijke bediening. Daar moet ik zo nog iets over zeggen. Krachtens zijn priesterlijke bediening. Daar hij altijd leeft om voor hen tussen beiden te treden. En dan wil ik nog iets zeggen over voor die door hem tot God nader. Eerst dat later. Daar hij altijd leeft om voor hen tussen beiden te treden. Nou, dit wordt geen gemakkelijke avond, Want ik heb het al even aangestipt en ik ga er nu een paar meer woorden over zeggen. De Heer Jezus is wel priester naar de ordening van Melchizedek. Maar al het werk dat hij volgens deze brief doet, is ontleend aan het Aaronitische priesterschap. Nou, dat is even ingewikkeld. Wil je kijken naar het bestel waartoe hij behoort, dan moet je kijken naar Melchizedek. Hij is priester naar de ordening van Melchizedek. Maar kijk je naar de taak die de Heer helemaal kijken naar de beeldspraak van het priesterschap van Aaron. Dat begint al in Hebreeën 2, waar de Heer Jezus zichzelf volkomen ten offer heeft gebracht. Dat verwijst naar de offers van het Oude Testament. En dat vind je hier ook, daar hij altijd leeft om voor hen tussen beiden te treden. Zoiets lees je niet van Melchizedek. Wat Melchizedek doet is ook belangrijk, maar daar gaat de hele brief niet over. Maar ik wil het u wel even vertellen. Melchizedek komt naar buiten met brood en wijn tot zegen voor Abraham en daarmee voor heel Israël. Dat ziet vooruit straks naar het Messiaanse koninkrijk, wanneer Christus tevoorschijn zal komen tot zegen voor zijn volk. Belangrijk genoeg. Maar in deze brief gaat het niet over straks, maar over nu. Wat is de betekenis van het priesterschap van de Heer Jezus voor ons nu? Dit, dat hij altijd bij God leeft om voor ons tussen beiden te treden. Als je dat wil snappen, moet je niet naar Melchizedek, maar naar Aaron kijken. Dat is even om het moeilijk te maken. Daarom is dat priesterschap van Aaron wel degelijk ontzettend belangrijk. Want de hele typologie van dat priesterschap vertelt ons wat de Heer Jezus nu voor ons deed en doet. Immers als Aaron het heiligdom binnenging, dan was dat in die hoge priesterlijke gewaden. Dan was dat met de namen van Israël op zijn schouders, op die schouderstukken van de borstlap en ook op dat borstschild. Daar stonden ook nog weer eens die 12 namen geschreven. Hij droeg die namen van de zonen van Israël op zijn schouders, toonbeeld van kracht, en op zijn borst, op zijn hart, toonbeeld van liefde. Zo bracht hij de namen van Israël voor Gods aandacht in het heiligdom. Zo doet onze Heer Jezus dat. Hij is in Gods tegenwoordigheid. En hij draagt zijn namen op zijn schouders, op zijn borst. In Gods heerlijkheid gekomen draagt gij, grote priester, vorst, al de namen van uw vromen op uw schouders, op uw borst. En hij leeft daar om voor ons tussen beiden te treden. Dat is zijn bediening. Als ik denk aan het werk dat de Heer Jezus nu doet, als ik denk aan zijn ambt, dan denk ik aan Melchizedek. Als ik denk aan zijn werk, dan denk ik aan Aaron. Het is veel heerlijker, want het is niet op aarde, maar in de hemel. Het is niet onvolmaakt, maar volmaakt. Het is niet een zwak priesterschap, maar een sterk priesterschap. Maar als je wil begrijpen hoe het in elkaar zit, dan moet je kijken naar de beelden van het priesterschap van Aaron. Wij zijn nog niet letterlijk in het heiligdom, wij zijn nog op aarde, maar hij is daarboven in het heiligdom. Hij is, zoals hoofdstuk 8 vers 2 het noemt, een bedienaar van het heiligdom, dat is het hemelse heiligdom. En hij leeft daarvoor om voor ons tussen beiden te treden. Maar, nou moeten we een stapje verder gaan. Nou ga ik naar het middelste stukje van vers 25. Daarom kan hij ook volledig behouden, en dan komt het, wie door hem tot God naderen. Heel veel christenen denken bij dat naderen tot God eigenlijk alleen maar aan Hebreeën 4. In Hebreeën 4 zien we dat we tot God mogen naderen als we in de moeilijkheden zitten. Daar zie je het volk van God op reis door de woestijn. Het zal de vorige keer zijn uitgelegd. En als je verzocht wordt door de duivel, dan heb je een plaats waar je heen kunt vluchten. Naar de troon der genade om barmhartigheid te vinden tot tijdige hulp, vind je aan het einde van hoofdstuk 4. Daar ren je naar de troon van de genade om hulp te vinden. Daar ga je met je zwakheid naartoe om daar troost en kracht te vinden van die hoge priester die daar is om onze belangen te behartigen bij God in de hemel. Die in onze zwakheden ons tegemoet komt, ons er doorheen draagt. Hoofdstuk 2 zegt ook dat hij die dienst uitoefent om de vele zonen tot heerlijkheid te leiden. Door de woestijn heen veilig aan het einde te brengen. Maar het zou wel jammer zijn als dat het enige was waaraan u dacht als het erom gaat tot God te naderen. Want in hoofdstuk 10 lezen wij
dat wij met vrijmoedigheid mogen naderen tot God in de heerlijkheid. Als een gezelschap van aanbidders. Als die mensen van wie we later lezen in Hebreeën 13, dat ze komen met slachtoffers van lof. Dan heb je nog steeds diezelfde beeldspraak van de offerdienst. Nu niet als zwakke, gebrekkige mensen die in verleidingen en verzoekingen zijn en om hulp rennen naar de troon der genade, maar als een gezelschap van aanbidders die hun offers van lof en dank komen brengen in het heiligdom. En daarover gaat de tweede helft van de brief. En u bent toch een beetje een arme christen als u de troon der genade alleen maar kent als zwakke christen om daar hulp te vinden. En als u die plaats nog niet kent als een sterke christen die daar komt om niet iets te vragen en niets te ontvangen, maar die daar komt om iets te brengen. Hier hebben wij voor het eerst een aanduiding, zij het dan nog zo gebrekkig, dat mag ik niet zeggen, nog zo beknopt, een aanduiding van een gezelschap van aanbidders. En nu moet ik even die kanttekening die ik u beloofd had toelichten. Ik had straks gezegd, in de Aaronitische priesterschap waren er vele priesters. Bij het priesterschap van Melchizedek is er maar één priester. Dat is ook zo, maar in die ene priester zijn ook wij allemaal priesters. Wij allen, voor zover we de Heer Jezus als onze Heer en Heiland kennen. Het bijzondere van de Hebreeënbrief is dat we als zodanig nooit letterlijk worden aangeduid. Al het licht valt hier op de Heer Jezus. Hij is de Zoon van God. Maar toch zit hoofdstuk 2, wij zijn die vele zonen op weg naar de heerlijkheid. En hoofdstuk 3, daar kun je vinden dat wij het huis van Aaron zijn. Wij horen tot de priesterlijke familie. En hier zien we dat wij mensen zijn die tot God naderen. Nou, dat mocht alleen de priesters in het Oude Testament. Tot God naderen in het heiligdom. Dus je ziet, de gedachte is er wel dat wij allemaal priesters zijn. En in de eerste Petrusbrief worden wij ook zo genoemd. Een heilig priesterschap en een koninklijk priesterschap. En in Openbaring worden we ook zo genoemd tot koningen, tot priesters voor zijn God en Vader. In die ene priester zijn wij allemaal als priesters begrepen. Dat is typisch voor de Hebreeënbrief. In Hebreeën 2 leek het erop alsof er maar één zingt in de gemeente. In het midden van de gemeente zal ik u prijzen, terwijl wij toch allemaal zingen. Maar wij zingen als het ware in hem. We zijn in hem begrepen. Als hier staat in hoofdstuk 8 vers 2, de bedienaar van het heiligdom, dan is er maar één, maar wij zijn in hem begrepen, want al onze aanbiddingsdienst is bediening in het heiligdom. Lieve mensen, er is zoveel meer dan het heiligdom te kennen als de plaats waar je met smeekbeden mag komen om te bidden, om hulp, om uitredding, om bewaring in de verzoekingen en verleidingen van het leven. Mag ik het nog eens onderstrepen zonder u pijn te willen doen, maar het is wel arm als u het heiligdom alleen zo kent. Als u het niet kent als lofprijzer, als aanbidder. Als een ware Jood, geestelijk gesproken, want Jood betekent God loven. Als mensen die een bediening hebben in het heiligdom, die begrepen is in de bediening van Christus. Die met lofoffers mogen komen, dan moet je naar die hele offerdienst kijken in het Oude Testament. Daar vind je zond- en schuldoffers, die zijn nodig als je in de fout bent gegaan. Maar er is daar ook sprake van lof- en dankoffers. Die breng je niet als het fout gegaan is in je leven. Die breng je vanuit de spontaniteit van je hart. Daarom is er in hoofdstuk 13 sprake van die, letterlijk staat het er, die slachtoffers van lof. Lofoffers wordt gewoonlijk vertaald, maar de schrijver gebruikt die oude beeldspraak, letterlijk slachtoffers van lof. Als je wilt begrijpen wat dat is, kijk je naar dat Aaronitische priesterschap, want daar vind je die prachtige beelden. Zo zijn we ook wij mensen die tot God mogen naderen met harten vol lof en dank en aanbidding, om die voor hem uit te storten. En je gaat in met vrijmoedigheid, lezen we later in Hebreeën 10. En dat kun je ook doen, want als je in het heiligdom binnengaat, dan is die weg in het heiligdom besprenkeld met het bloed, sinds de grote verzoendag. Dat betekent, die weg in het heiligdom is gereinigd, daar mag je met vrijmoedigheid ingaan. En als je daar binnenkomt, dan zie je het bloed op het verzoendeksel. En je weet, het offer is volbracht. Ik ben gereinigd van al mijn zonden. En degene die je daar vindt in de troon der genade, dat is Christus, die als hoge priester onze belangen bij God behartigt. Daarom kun je met vrijmoedigheid daarin gaan, want hij staat aan onze zijde. Ja, God zelf staat aan onze zijde. Hoezo hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar hem voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met hem die alle dingen schenken, zegt Romeinen 8. Dat is met vrijmoedigheid ingaan. Dat hoort bij het volle besef van de zekerheid des geloofs. Van het overtuiging dat God ons lief heeft. En dat we als kinderen welkom zijn bij hem in het heiligdom. Dus het gaat hier niet alleen over Christus. Het gaat hier ook over ons. Over een hele familie van Christus. Van aanbidders, zoals daar sprake was van het huis van Aaron. In hoofdstuk 3, vers 6, wij zijn zijn huis, zo zijn wij het huis van de ware Aaron, de priesterlijke familie, die in Christus hun bediening hebben in het heiligdom. Nou, nogmaals, daarvoor ziet u dat alles verandert. Vroeger mocht dat alleen maar één kleine familie in heel Israël, de familie van de Aaron. Maar vandaag behoort elke gelovige tot de familie van de ware Aaron. En elke gelovige mag met vrijmoedigheid ingaan in het heiligdom. Daarmee zie je weer opnieuw dat alles anders geworden is. Voor Israël was er nog een gesloten heiligdom, waar alleen de hoge priester slechts eenmaal in het jaar mocht binnengaan. En dan niet zonder bloed. Ik grijp steeds vooruit in wat we ook in hoofdstuk 9 en 10 vinden. Niet zonder bloed, want hij moest ook voor zijn eigen zonde offeren. Maar het gezelschap van gelovigen dat we in de huidige bedeling, onder het huidige bestel vinden, is net zoveel groter, niet door wat wij in onszelf zijn, want wij zijn geen betere mensen dan de gelovigen in het Oude Testament, maar groter qua positie naarmate onze priester groter is dan welke priester in het Oude Testament dan ook. En dan moet eens letten hoe dat beschreven wordt in die laatste verse van hoofdstuk 7, vers 26. Zo'n hoge priester paste ons ook. En de hele gang van het betoog van de schrijver is, past ons niet omdat wij zulke slechte mensen zijn, maar omdat wij als geredde kinderen van God zo'n verheven gezelschap zijn. Precies andersom als wat u misschien zou denken. Bij een dergelijk gezelschap van mensen die zonen van God zijn, aanbidders in het hemelse heiligdom, die met vrijmoedigheid door het geloof, door de kracht van de Heilige Geest mogen ingaan in het hemelse heiligdom. Ik grijp steeds vooruit naar hoofdstuk 10. Bij zo'n gezelschap paste de allerbeste hoge priester die je kan voorstellen. Heilig, onschuldig, onbesmet, gescheiden van de zondaars, hoger dan de hemelen geworden. Eén die niet voor zichzelf hoefde te offeren, maar één die zichzelf heeft geofferd. Eens voor altijd, krachtens het woord van de eedzwering. Iemand die niet zelf knecht was, zoals Mozes dat was, zoals Aaron dat was, maar die zelf zoon was. Zoon van God, zodat allen die in die zoon begrepen zijn, ook zelf geliefde zonen van God zijn. Er is een geweldig gevaar van valse bescheidenheid onder Christen. En dat klinkt wel heel vroom om zo nederig over jezelf te spreken. Als het over jezelf gaat en over wat wij in de praktijk van ons leven voor God zijn, dan mag je heel nederig en heel bescheiden over jezelf spreken. Kan je nooit nederig genoeg zijn. Maar als het gaat om onze positie die in Christus is, kun je niet hoog genoeg denken van wat God van ons gemaakt heeft. Niet omdat wij zulke beste mensen zijn, maar omdat God ons tot zo'n verheven positie heeft gebracht. Zo hoog dat slechts de allerbeste priester voor ons goed genoeg was. Dat is deze Zoon van God zelf. En dan zegt de schrijver zo, nou zijn we bij de kern van de zaak gekomen. Hè? Hoofdstuk 8, vers 1, dat is ook weer zo'n sleutelwoord. De hoofdzaak nu van wat wij zijn. Waar gaat het nu om? Dat we niet een hele serie van sterfelijke en onvolmaakte priesters hebben, die elkaar eindeloos moeten opvolgen, zondige mensen. Maar dat we één priester hebben. Niet op aarde, maar in de hemel. Niet sterfelijk, maar onsterfelijk en eeuwig. Niet met een steeds herhaald offer, maar met één enkel offer dat hij gebracht heeft.
Eén priester die de Zoon van God is en die daar zit aan de rechterhand van de majesteit in de hoge. Een bedienaar van het heiligdom en van de ware tabernakel. Niet één die de mens gebouwd heeft hier op aarde, maar een ware tabernakel van God in de hemel. Laat dat eens op u inwerken. Dat is wat het nieuwe bestel inhoudt. Daar is ontzettend veel over te zeggen. Soms gaat het u daarbij duizelen, want er is zoveel veranderd, er is zoveel vernieuwd. Maar als het u dan gaat duizelen, dan gaat u maar weer gewoon terug naar hoofdstuk 8, vers 1. Want dan zegt de schrijver, hou nou even goed vast. Weet je nog wat de hoofdzaak was? Wat de kern van de zaak was, waar het allemaal om draaide? Hoef je alleen maar omhoog te kijken met je geestelijke ogen. En dan kijk je naar het heiligdom en daar zie je God. En dan zie je iets wat je in het Oude Testament nog niet zag, maar wat daar wel voor zegt is. Dan zie je daar één zitten aan de rechterhand van God in de hoogte. Diezelfde Psalm 110 zegt dat. Zet u aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gesteld zal hebben tot een voetbank van uw voeten. Kijk naar die ene. Zo hoog als die ene verheven is boven al die aardse priesters van het Aaronitische priesterschap, zo hoog is onze positie verheven boven die van de hoogste en beste gelovigen in het Oude Testament. Ik herhaal niet omdat wij als zodanig betere christenen, betere gelovigen zijn dan zij waren, maar omdat wij in Christus zijn en daarmee een positie hebben groter dan welke gelovige in het Oude Testament dan ook. Een positie van zonen die begrepen zijn in de Zoon. Begrepen zijn in de grote aanbidder die de lofzang aanheft in de gemeente. De bedienaar van het heiligdom, in wie ook wij een bediening hebben in het heiligdom. We praten heel veel over onze taak op aarde, onze roeping op aarde, onze roeping in de samenleving, onze roeping zelfs in de kerk, maar dan gezien als hier op aarde zijnde. En christenen spreken veel te weinig over hun bediening in de hemel. Ik maak me sterk, ik wil niet onaardig over u spreken, maar als ik u zo pardoes gevraagd zou hebben, vertel eens iets over uw bediening in de hemel, dat u mij vreemd zou hebben aangekeken en misschien niet eens begreep waar ik het over had. Wij hebben een hemelse bediening. Die wij in Christus in de hemel uitoefenen. Ik grijp elke keer vooral terug op dat, of vooruit naar dat gedeelte in hoofdstuk 10, omdat het zo kenmerkend is. We hebben vrijmoedigheid in te gaan in het hemelse heiligdom, in Christus, de bedienaar van het heiligdom die daar is. Dat is geweldig. Maar zo verheven als die bediening is in vergelijking met die aardse bediening van de Aaronitische priesters, zo duidelijk moet het voor ons zijn dat dat alles een totaal nieuw bestel met zich meebrengt. Een nieuw verbond. Dat hier letterlijk gesloten wordt met Israël en Juda, met de 12 stammen, zoals het ook eens als Christus wederkomt met de wolken des hemels, gesloten zal worden met de 12 stammen van Israël. Er wordt in de Bijbel geen verbond gesloten met de gemeente. Het wordt gesloten met Israël. Maar de zegeningen van dat verbond, die worden wel aan ons bediend. In 2 Korinthe 3 worden de apostelen genoemd dienaars of bedienaars van het nieuwe verbond. De zegeningen van dat nieuwe verbond die strekken zich uit tot alle gelovigen uit alle volkeren over de hele wereld. Als je maar wel bedenkt dat het verbond met Israël is. De zegeningen van het nieuwe verbond zijn voor elk gelovig mens, Joden en niet-Joden. En dat nieuwe verbond, waarom is dat zoveel rijker, zou je kunnen zeggen, dan dat oude verbond? Dat oude verbond is ook een genadeverbond. Denk erom, de 10 geboden die beginnen met ik ben de Heere die u uit het land Egypte, uit het diensthuis heeft uitgeleid. Dat is genade. Het begint met de verlossende God. Maar dat is toch wel een verlossing in type. Heel veel van die mensen die uit Egypte verlost waren, die waren niet werkelijk verlost. 1 Korinthe 10 zegt, in de meeste van hen had God geen welgevallen, ze werden neergeveld in de woestijn. Het is prachtig, maar het is allemaal nog wel in type. Voor die echte verlossing, de behoudenis van de ziel, is de reiniging met bloed nodig. En dan grijp je toch altijd weer vooruit op Christus. Wat mankeert er aan het oude verbond dat door God zelf gegeven was en dat zo volmaakt in zichzelf was? Ik zeg het nog eens een keer, wat er aan ontbrak was Christus. Het nieuwe verbond is het oude verbond plus Christus. In dat nieuwe verbond worden ook eisen gesteld. Maar alle eisen die God in dat nieuwe verbond stelt, want in een verbond, in een contract tussen twee partijen, zijn er wederzijdse verplichtingen.
Je kunt zeggen van het nieuwe verbond, alle verplichtingen die er aan onze kant zijn, die zijn door de Heer Jezus vervuld in zijn werk op aarde op het kruis. Hij heeft aan alle verplichtingen van God voor Gods aangezicht voldaan. Wat ons overblijft is lofprijzing, is toewijding, is heiligmaking, nadat we ons in geloof aan hem hebben toevertrouwd. Alles in dat oude verbond blijft zijn bijzondere betekenis hebben, want alles wat tevoren geschied is, is tot onze opbouwing geschreven. Romeinen 15 en 1 Korinthe 10 maken dat heel duidelijk. Dus je gaat weer terug naar het prentenboek van de wet van God in het Oude Testament, want daar staat alles beschreven, ook voor ons, in type. Je moet dat vertalen naar de hemelse sferen, maar in type staat het daar allemaal voor ons beschreven. Het heeft allemaal zijn betekenis. Maar het krijgt die betekenis pas als je het gaat brengen in de sfeer van Christus. Dat is het nieuwe verbond. Niet meer dat oude, een nieuw verbond zal ik met hen sluiten. Het zou heerlijk zijn om dat eens in 2 Korinthe 3 goed te bezien, want daar zie je dat dat nieuwe verbond en de bediening van dat nieuwe verbond bestaat uit de bediening van de geest en de bediening van de gerechtigheid. Die twee uitdrukkingen vind je daar. De bediening van de gerechtigheid betekent dat al onze ongerechtigheden zijn gebracht onder het bloed van de middelaar en de borg van dat nieuwe verbond. Heel veel christenen weten niet meer dan die bediening van de gerechtigheid. Ze zijn al zo dolgelukkig als ze eindelijk tot de volle zekerheid van het geloof mogen komen dat al hun ongerechtigheden zijn gebracht onder het bloed van de borg en middelaar van dat nieuwe verbond. En ze komen daardoor weinig toe aan die tweede bediening, de bediening van de geest. De bediening van de geest in 2 Korinthe 3 is, en dat is het tweede gedeelte van dat nieuwe verbond, is dat die wetten, zo staat het hier, ik zal mijn wetten, in vers 10 van Hebreeën 8, het wordt geciteerd uit Jeremia 31, ik zal mijn wetten in hun verstand geven en ik zal ze in hun harten schrijven. Paulus citeert dat in 2 Korinthe 3, ik meen in vers 3. Alleen hij vervangt het woord wetten door Christus. De bediening van het nieuwe verbond is dat door de Heilige Geest, dat is de bediening van de Geest, Christus in onze harten wordt geschreven. Dat is niet wat anders, want Christus is de eeuwige Torah. Christus is de zin, de inhoud, het doel, de vervulling van de wet. De Torah, als je die werkelijk in haar diepste zin verstaat, is Christus. Die heeft als het ware in Christus haar belichaming gevonden. Daarom kan Paulus zomaar zeggen, in het nieuwe verbond worden de wetten in onze harten geschreven. Dat wil zeggen, Christus wordt in onze harten geschreven. Precies hetzelfde. Als Christus in onze harten wordt geschreven en daarmee ook in onze levens tot uitdrukking komt, dan is dat precies hetzelfde als leven volgens de Torah van God. Daarom zegt de Heer Jezus ook dat we zijn geboden moeten volbrengen. Daarmee worden het zijn geboden, leven bij het licht van zijn Torah. Hij is de zin van de Torah. En die bediening van de geest is dat God, wat onze aardse bediening betreft, Christus in onze harten schrijft, zodat als Christus in ons gestalte krijgt, hij ook in ons leven naar buiten toe gestalte krijgt. Dat betekent dat we in onze wandel hier op aarde Christus uitleven. En het betekent ook dat wij gaan begrijpen wat onze bediening in de hemel is. In Christus zingen en jubelen, prijzen en loven en aanbidden wij voor God in het heiligdom. Allemaal mensen in wie Christus gereproduceerd wordt. Op aarde als een getuigenis, ik zeg het nog eens, als een getuigenis naar de mens in deze wereld. Zoals Israël hier op aarde getuigenis was voor Gods aangezicht naar alle volkeren. En tegelijkertijd als een getuigenis voor God in de hemel. Als, ik zeg het nog eens, Juda komt van het werk voor loven of danken. Het is een gezelschap van Godlovers. Zo zijn wij in het heiligdom een gezelschap van aanbidders. In Christus een gezelschap van mensen die door hem tot God naderen met lofzegging en dankzegging in het heiligdom. De essentie van het christelijk geloof wordt door je op een heel bijzondere wijze belicht. U vindt dat natuurlijk ook op veel andere plaatsen in het Nieuwe Testament. In zoverre is dat natuurlijk niet nieuw, alleen het wordt hier op een heel bijzondere eigen wijze gezegd. met de beelden van het Oude Testament. Zoals Melchizedek, bij wijze van spreken, zo zegt de schrijver het hier, sprekend leek op de Zoon van God. Zo wordt hier op aarde een gezelschap van mensen gevormd dat sprekend lijkt op de Zoon van God. God schrijft door zijn Heilige Geest Christus in onze harten. Dat is de bediening van de apostelen, maar is ook de bediening van het woord, ook vandaag aan de dag. Het apostolische woord wordt aan ons bediend, opdat Christus in ons levens gestalte krijgt. Zo zegt Paulus dat in Galaten 4 vers 19. Mijn broeders, van wie ik opnieuw in barensnood ben, opdat Christus in u gestalte krijgt. En dat heeft dan die twee zijden. Die aardse zijde, daarover gaat het vooral in het eerste deel van de Hebreeënbrief. Want nogmaals, daar zien wij de gelovigen als een volk op weg door de woestijn naar het beloofde land. Net als Israël dat was. En als zodanig moet Christus in ons gestalte krijgen, als een volk dat Christus tentoonspreidt in deze wereld, die de Bijbel niet leest, die alleen maar ons leest. Daarom zijn we een brief van Christus, zegt Paulus in datzelfde vers, 2 Korinthe 3, vers 3. Een brief van Christus, omdat Christus in onze harten wordt geschreven door de Heilige Geest. Dat is de ene helft. Dat is wat we zijn in de wereld. Maar in het tweede deel van de Hebreeënbrief gaat het om wat we zijn voor God. Ik heb het straks een beetje anders gezegd, ik zeg het nu zo. Wij zijn vaak veel meer bezig met het eerste. Wij zijn veel meer bezig met de vraag, wat zijn wij voor God in deze wereld naar de mensen? In plaats van, en veel minder zijn we bezig met de vraag, maar wat zijn wij naar God toe, niet in deze wereld, maar in het hemelse heiligdom? Een gezelschap van aanbidders die in de geest, daarom wordt gezegd in Johannes 4, dat God degene zoekt die hem aanbidden in geest en waarheid. Mensen die door de kracht van de Heilige Geest, om zo te zeggen, het heiligdom van binnen kennen. Zoveel mensen hebben er al moeite mee om God Vader te noemen. Hebben er al moeite mee om met vrijmoedigheid te zeggen dat zij kinderen van die vader zijn. Laat staan dat ze vrijmoedigheid zouden hebben om het voorhangsel weg te schuiven en door het voorhangsel heen, zoals Hebreeën 10 het zegt, in de tegenwoordigheid van God te gaan. Als aanbidder, als lofprijzer. Eigenlijk staat het daar nog niet eens bij, dat komt pas later in Hebreeën 13. Lofoffers. In Hebreeën 10 gaat het erom eigenlijk gewoon zomaar in het gezelschap van God te zijn. De nabijheid van God. Dat prachtige woord aan het eind van Psalm 73. Het is mij goed nabij God te zijn. Ik herinner me toen de kinderen nog thuis waren, dat ik wel eens in mijn studeerkamer zat. En dat er dan eentje binnenkwam met een boek of zo. Ik zeg, wat kom je doen? Ik kom hier maar gewoon een beetje op de grond zitten lezen. Ik vind het fijn om bij papa te zijn. Kent u dat? Dat het fijn is om bij vader te zijn. Wij zijn nogal doenerige mensen. En als het om de bediening van ons in de wereld gaat, dan zijn we heel goed ermee op de hoogte wat we allemaal hebben te doen. Wij zijn echte doeners. Maar het komt in het christenleven veel meer op aan wat wij zijn. En vooral wat we voor God zijn. Niet alleen ook in de wereld wat wij zijn voor anderen, maar ook wat wij voor God zijn. Het is mij goed nabij God te zijn. Hij doet daar ook wel wat. Er staat bij in het slotvers van Psalm 73. Ik wil de grote werken van God vertellen. Nou, doe dat maar, vertel het maar. Dat is lofprijzing. Als je de grote werken van God gaat opsommen, dan ben je bezig hem te prijzen. Doe dat maar. Maar zelfs dat hoeft niet. Er staat in Psalm 65. U komt stilheid toe. Dat is een heel bijzondere vorm van aanbidding. Dan hoef je ook niks meer te zeggen. Het is goed om nabij God te zijn. Het heiligdom is de beste plaats. Je kunt pas echt effectief in deze wereld zijn als je het heiligdom kent, als je de tegenwoordigheid van God kent, de vertrouwelijkheid, de intimiteit van Psalm 25. Gods vertrouwelijke omgang, zegt de NBG-vertaling, is met wie hem vrezen. Gods vertrouwelijke omgang. Het woord dat daar staat is Dat wordt elders vertaald met geheimenis. Het heeft iets heel verborgen, iets heel intiems. Verborgen omgang, zegt de Berijm. Iets heel intiems, de vertrouwelijkheid van God. Van Gods nabijheid. Er is een gezelschap, zegt hoofdstuk 7, vers 25, van mensen die tot God naderen. Niet alleen maar als ze in de nood zijn. Wat zou het zijn als uw kinderen alleen maar bij u kwamen als ze in de moeilijkheden zaten? Als dat het enige contact is dat ze met u hadden. In plaats van u ook te kennen als een vader of moeder, waar het gewoon fijn is om bij vader of moeder te zijn. Niet alleen maar als je het moeilijk hebt, maar juist ook als je het geen moeilijk hebt. Gewoon omdat het fijn is om bij vader of moeder te zijn. Dat is het wonderbare gezelschap. Er is er één in de hemel die daar een bediening heeft. Hij is de bedienaar van het heiligdom. Hij is daar alles voor het hart van God de Vader. Toen hij op aarde was, opende de hemel zich en zei de Vader, deze is mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb gevonden. Als de Vader naar hem ziet, dan loopt zijn hart over van vreugde om die zoon. Maar in die zoon is een heel gezelschap van mensen begrepen. Die bedienaars van het heiligdom zijn gewoonde. Die zonen zijn in die ene zoon. Aanbidders in die ene aanbidder. Lofprijzers in die ene grote lofprijzer. Priesters in die ene priester begrepen. Ik mag met vrijmoedigheid zeggen, als God naar dat gezelschap kijkt. En ik zeg het met grote ootmoed, hoop ik. En ik zeg het niet op grond van enige verdiensten van onszelf. Maar ik zeg het op grond van het feit dat wij in Christus zijn. Zoals één vertaling zegt in Efeze 1, dat wij aangenaam gemaakt zijn in de geliefde. Het zijn mensen die van de Heer Jezus zeggen, hij is onze geliefde heiland in wie wij ons welgevallen, ons welbehagen hebben gevonden. Maar God zegt van dat gezelschap, dat zijn mijn geliefde kinderen in wie ik mijn welbehagen heb gevonden. Omdat ze in Christus zijn, alleen maar daarom. En ook alleen maar in zoverre zij in Christus zijn. Alles wat nog aan hen is dat niet van Christus is, daar heeft de Vader helemaal geen behagen in. Maar hij heeft behagen in ons omdat wij en in zoverre wij in Christus zijn. Om dat gezelschap te bereiken heeft God alles veranderd. Een nieuw bestel, een nieuw priesterschap, een nieuw offer, het gaat allemaal nog komen. Een nieuw heiligdom zelfs, een hemelsheiligdom. Een nieuw gezelschap van aanbidders. Een nieuwe geloofswandel, een nieuw einddoel, niet een aards beloofd land, maar straks het Messiaanse Rijk. God heeft daar alles voor veranderd, om dit geweldige doel te bereiken. Het is Gods verlangen nog steeds mensen toe te voegen aan dat gezelschap. Ik predik vanavond niet het evangelie aan zondaren, ik predik een blijde boodschap aan mensen die kinderen van God zijn, maar die nog lang niet beseffen wat voor rijkdommen er aan dat kindschap allemaal vastzitten. Mensen die tot God mogen naderen, een bediening in het heiligdom mogen hebben. En die krachtens de bediening van de Heer Jezus daar leeft om onze belangen te behartigen. Geliefden van de Vader mogen zijn in zijn intieme tegenwoordigheid. Over dat wonderbare gezelschap hopen we nog meer te horen in de komende hoofdstukken. Mogen God zijn woord aan onze harten bevestigen, zodat deze dingen geestelijke realiteit worden voor ons. Tot lof en eer van God de Vader.